Gemeente, namens de kerkenraad deel ik u nog mee. De aanstaande woensdag zal er dus biddag zijn. De diensten beginnen 's middags om 3:00 en 's avonds om 7:30. En ik herinner u ook aan de ledenvergadering die aanstaande dinsdagavond zal worden gehouden. U hebt er allemaal bericht van gehad. En op die ledenvergadering zal onder andere ook gestemd worden. Er zijn twee broeders uit de kerkenraad aftredend. Broeder Lerius als ouderling en broeder Van Dieren als diaken. Zij zijn beide herkiesbaar en hun tegenkandidaten zijn respectievelijk voor ouderling broeder Kot en voor diaken broeder P. Kiewiet uit de Oost-Krakeelstraat. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 69ste psalm en daarvan het 5e vers. Ik heb mijn vlees met een zak bekleed. 69, het 5e vers. Luisteren nu naar de Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen Gods woord uit het Johannesevangelie, hoofdstuk 18, de versen 12 tot en met 27. Johannes 18, vers 12 tot en met 27. En na de schriftlezing zingen we Psalm 88, het 11e vers. Gij hebt en metgezel en vriend van mij verwijderd in mijn lijden. 88, vers 11. De bende dan en de oversten over 1000 en de dienaars der Joden namen Jezus gezamenlijk en bonden hem. En leidden hem heen eerst tot Annas, want hij was de vrouwsvader van Caiaphas, welke dat jaar hoge priester was. Caiaphas nu was degene die de Joden geraden had dat het nut was dat 1 mens voor het volk stierf. En Simon Petrus volgde Jezus en een ander discipel. Deze discipel nu was aan de hoge priester bekend en ging met Jezus in des hoge priesters zaal. En Petrus stond buiten aan de deur. De andere discipel dan, die de hoge priester bekend was, ging uit en sprak met de deurwaarster en bracht Petrus in. De dienstmaagd dan, die de deurwaarster was, zeide tot Petrus, zijt gij ook niet uit de discipelen van deze mens? Hij zeide, ik ben niet. En de dienstknechten en de dienaars stonden, hebbende een kolenvuur gemaakt, omdat het koud was, en warmden zich. Petrus stond bij hen en warmde zich. De hoge priester dan vroeg Jezus van zijn discipelen en van zijn leer. Jezus antwoordde hem, ik heb vrij uitgesproken tot de wereld. Ik heb alle tijd geleerd in de synagoge en in de tempel waar de Joden van alle plaatsen samenkomen. En in het verborgene heb ik niets gesproken. Wat ondervraagt gij mij? Ondervraagt degene die het gehoord hebben, wat ik tot hen gesproken heb. Zie, deze weten wat ik gezegd heb. En als hij dit gezegd had, gaf een van de dienaars die daarbij stond Jezus een kinnebakslag, zeggende, antwoord gij al zo de hoge priester? Jezus antwoordde hem, indien ik kwalijk gesproken heb, betuig van het kwade. En indien wel, waarom slaat gij mij? Annas dan had hem gebonden, gezonden tot Caiaphas de hoge priester. En Simon Petrus stond en warmde zich. Ze zeiden dan tot hem, zijt ook gij niet uit zijn discipelen? Hij loochende het en zeide, ik ben niet. Een van de dienstknechten van de hoge priester, die maagschap was van degene die Petrus het oor afgehouden had, zeide: heb ik u niet gezien in de hof met hem? Petrus dan loochende het wederom, en terstond kraaide de haan. Heren, voor de prediking van deze morgen vinden we in het gelezen Bijbelgedeelte Johannes 18 en daarvan de versen 19 tot en met 21. Johannes 18, vers 19 tot en met 21. De hoge priester dan vroeg Jezus van zijn discipelen en van zijn leer. Jezus antwoordde hem: ik heb vrij uitgesproken tot de wereld. Ik heb al een tijd geleerd in de synagoge en in de tempel, waar de Joden van alle plaatsen samenkomen. En in het verborgen heb ik niets gesproken. Wat ondervraagt gij mij? Ondervraag degene die het gehoord hebben, wat ik tot hen gesproken heb. Zie, deze weten wat ik gezegd heb. We willen samen over de bediening van het woord des Heren eerst Gods zegen bidden. Dan willen we in onze gebeden gedenken zuster Verhagen, die deze week geopereerd is. Het is allemaal tot nog toe door de Heren zo bestuurd dat er reden tot dankbaarheid is. Dankzegging willen we doen voor het gezin Baan, waarin de afgelopen week een dochter geboren werd. En we willen eveneens dankzegging doen voor broeder Arendsman, die vanmorgen weer in de kerk mag zijn. Laten wij samen bidden. Tot u mogen wij komen, heren, om uw grote naam met dankzegging te erkennen voor vele dingen. Voor het voorrecht dat wij hier vanmorgen mogen zijn, allemaal nog weer gespaard door uw hand en gezegend in uw langmoedigheid en in uw goedheid. Als de Bijbel spreekt, heren, van uw goedheid, van uw geduld, als de Bijbel verkondigt dat gij langmoedig zijt en groot van goedertierenheid, dan blijkt dat in ons leven steeds weer waar te zijn. Gij bewijst het, heren, daarin dat uw woord waar is. We zijn er zelf te bewijzen van. En het feit dat we hier vanmorgen in welstand onder uw woord mogen verkeren, dat is er opnieuw een bewijs van. Niet alleen dat u genadig, dat u langmoedig en groot van goedertierenheid zijt, maar het is er ook een bewijs van, heren, hoe waar het is dat wat gij, hoe waar is wat gij gezegd hebt, dat gij geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar dat u daarin lust hebt dat hij zich zou bekeren en leven. Want Heere, tot bekering wilt u ons vanmorgen roepen. En het leven, het waarachtige leven, laat u ons weer verkondigen. De Heere Jezus Christus mag ons weer gepredikt worden als de weg, de waarheid en het leven. Als die algenoegzame zaligmaker, als die volkomen borg en middelaar die de weg gebaand heeft, die zelf de weg is, tot God. En die volkomen genoeg gedaan heeft, zodat de schuld uw volks vergeven kan worden en de ongerechtigheden verzoend. Heren, en dat mogen we dan weer horen. Het is niet voor het eerst dat we het horen, maar gij wordt er niet moede van om het ons steeds maar weer voor te stellen en ons ook maar op te roepen tot geloof in hem. Want dat is de weg om deel aan hem en aan zijn heil te krijgen, de weg van het waarachtig geloof. Heren, wij bidden van u dat gij ons gedenken wilt als wij hier vanmorgen samen zijn en dat u deze kerkdienst tot een gezegende wilt maken in het midden der gemeente. Ach, wij zijn mensen die diep afhankelijk zijn van u, ook vanmorgen in alle dingen, maar bijzonder toch ook als het gaat om de verkondiging van uw woord, zowel in spreken als in luisteren, zijn we op u aangewezen. En bijzonder wat de toepassing van uw woord aan onze harten betreft, zijn we op het werk van uw Heilige Geest aangewezen. Heere, wilt u ons die genade schenken, dat uw geest in ons midden zou mogen werken en dat uw geest onze harten wil ontsluiten, opdat het woord van u daar ingang mag vinden en opdat uw woord daar ook zegen mag brengen. Heren, zo hebben wij reden om u te danken voor het voorrecht dat we hier mogen zijn en dat uw woord tot ons komt. En wij hebben reden om te bidden ook. Want wie zijn wij in onze diepe afhankelijkheid, Heere? Het is een voorrecht om onder uw woord te mogen zijn, maar het zal ons allemaal geen nut doen als wij ons de zegen zouden moeten geven, als we onszelf geschikt zouden moeten maken, als wij van onszelf uit ervoor moesten zorgen dat er vruchten zouden gaan groeien in ons leven. En zo zien wij op in onze nood en ellende tot u, Heere. Wilt gij helpen, wilt gij zegenen, wilt gij onze gesloten harten openen, wilt gij onze verduisterde verstanden verlichten, wilt gij onze onwillige harten inwinnen voor uw dienst, wilt gij onze levens opeisen voor u en in uw dienst nemen. Wilt gij alles doen, Heere, wat nodig is, zodat we deel ontvangen voor het eerst of opnieuw aan die genadegoederen van de Heere Jezus Christus. Onze aandacht wordt weer gevraagd voor de leidende borg. Hij staat voor zijn rechters en hij wordt ondervraagd aangaande zijn discipelen en zijn leer. Heere, doe ons dat woord verstaan. Doe ons die zaligmaker kennen. Doe ons zijn offer kennen. Doe ons zijn genade beleven. Heere, we bidden u zo, wees dan met ons en hoor ons naar de grootheid van uw barmhartigheden. We hebben nog meer reden om uw naam te danken, Heere. Wij allemaal, wij zijn de bewijzen van uw goedheid en van uw langmoedigheid, maar er zijn toch ook nog bijzonder bevoorrechten in het midden der gemeente. En met en voor hen willen we uw naam erkennen, Heere. Voor die broeder die na een lange periode van ziekte weer in de kerk mag komen, u hebt hem willen doorhelpen en tot nog toe uw gunsten willen bewijzen, zegen hem bijzonder nu hij met de gemeente weer mocht opgaan. En wilt gij hem uw gunst ook verder bewijzen en hem zo ook weer sterken en ondersteunen, Heere, opdat hij op uw tijd ook zijn taak thuis weer kan verrichten, mee ook in de verzorging van zijn vrouw die altijd invalide is. Heere, help ze samen en geef ze uw genade en uw gunst te ondervinden naar lichaam en ziel. Uw naam erkennen mogen we ook, Heere, voor dat gezin in de gemeente waar u in de afgelopen week opnieuw een kind deed geboren worden. U hebt weer een kind aan hun zorgen willen toevertrouwen. En u hebt het alles wel gemaakt, Heere. Ach, wij danken u ervoor dat u ook daarin uw goedheid nog weer wilde tonen. Maar tevens mogen we u bidden, wees gij met uw genade hen nabij en geef ook bijzonder deze ouders bij hun groeiende verantwoordelijkheid en bij het groter worden van hun taak, dat ze maar ook meer van uw genadebediening mogen ontvangen, om bekwaam gemaakt te worden om hun kinderen op te voeden in de vreze van uw naam. Spaar ook dit leven, dit jonge leven, Heere, en laat het in welstand mogen opgroeien. En laat uw vrezen erin geplant mogen worden. En we mogen uw naam erkennen, Heere, voor de goedheid aan zuster Verhagen bewezen in het ziekenhuis in Utrecht. U hebt haar willen helpen en bijstaan, ook in het uren, de uren van de operatie. Heere, gij hebt het nog wel willen maken en gij hebt haar door willen helpen. Wees haar nu ook verder een God van nabij. Laat ze het mogen ondervinden, Heere. Nu ook na de operatie, dat ze op u mag steunen en dat gij de hoorder der gebeden zijt. Dat gij aan haar denkt, aan haar lichaam en aan het lichamelijk welzijn, maar ook aan haar ziel. Opdat ze daar ook ondervinden mag dat gij vertroost en sterkt en uw genade nog wilt bedienen. Zegen uw woord, Heere, voor ons allen, ook voor hen die niet naar de kerk konden komen. Zegen hen op de plaats waar ze zijn, zij dat ze door ziekte, door ouderdom, door andere omstandigheden nog weer verhinderd waren met de gemeente op te gaan. Wilt u alom uw woord tot zegen stellen, waar het ook gepredikt wordt vandaag. Mag dat woord van uw genade ingang vinden in veler harten. En wilt u uw werk doen, uw rijk doen komen, uw genade verheerlijken. En Heere, dan kunnen we dit alles alleen maar bidden. In de naam van de Heere Jezus, ach, niet in onze eigen naam. Want wat hebben wij, Heere, en wat betekent onze naam? Maar alleen in Christus' naam kunnen wij vragen en om zijnentwil alleen kunt u het geven. Heer, aan onze kant is alles verzondigd, we staan schuldig, we hebben overtreden tegen uw heilig gebod. Ach, wilt u er ons diep van doordringen en wilt u er ons ook de waarachtige verootmoediging voor leren. Doe ons buigen voor u, doe ons erkennen dat we gezondigd hebben en geef dat we zo als arme zondaren biddend om uw genade gehoor mogen vinden bij u, Heere. Vergeef al onze ongerechtigheden om Jezus wil. Amen. We zingen nu Psalm 22, het 10e en het 11e vers. Maar gij, o Heer, tot wie mijn ziel zich keert, sta niet van ver en verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. 10 en 11 van 22. besluit was gevallen dat Jezus ter dood gebracht moest worden. Zo was het voorstel van de hoge priester van Caiaphas. Het was nuttig dat één mens voor het volk zou sterven, opdat niet het hele volk verloren zou gaan. En daar stemden de anderen van het Sanhedrin mee in. En het besluit was dus genomen, Jezus moest ter dood gebracht worden. Alleen, ze hebben nog gezeten met de vraag hoe en wanneer. Aanvankelijk hadden ze de gedachte dat het veel beter was om dat niet op het feest te doen. Tenslotte heeft Jezus een grote aanhang onder het volk en het zou best eens kunnen wezen dat als zij hem op de drukke feestdagen, als Jeruzalem vol is met allemaal pelgrims, als ze hem op die feestdagen zouden arresteren, dat er dan oproer, op in ieder geval onrust onder het volk zou ontstaan. En dat wil men liever voorkomen. Men wil dan ook proberen om Jezus in het geheim, in het verborgene, in handen te krijgen. En om hem in het verborgene dus terecht te stellen. Zodat het volk er pas van te horen krijgt als alles achter de rug is. Zo is de gedachtegang bij het Sanhedrin. Maar de Heere heeft het anders beschikt. Want zij kunnen nu wel zeggen, niet op het feest. God bepaalt wel op het feest. En waarom bepaalt God dat zijn zoon op het feest veroordeeld ter dood gebracht moet worden? Omdat hij het paaslam is. En op het paasfeest hoort het paaslam geslacht te worden. En zo heeft God het anders beschikt en zijn raad zal bestaan. Hij zal ook in dat opzicht al zijn welbehagen doen. Een andere vraag waar het Sanhedrin mee zat was, hoe krijgen we hem in handen? En daar is ook op een wonderlijke manier in voorzien. Op zo'n manier dat zij er zeker de Heere voor gedankt hebben. Aan die mogelijkheid die zich nu voordoet hebben ze nooit gedacht. Hoe is het dan gegaan? Wel, één uit Jezus' discipelenkring is naar hen toegekomen. Met de vraag, wat wilt gij mij geven? En ik zal hem u overleveren. Ze hebben er verbaasd van gestaan, de overpriesters en de ouderlingen. Dat het hen zo in de schoot geworpen werd. Ze hebben er vast en zeker de conclusie uitgetrokken. Zie je wel dat we in Gods weg zijn? Dat de Heere er zijn goedkeuring over geeft? En ze hebben over heel hun kromme rechtshandelen, heel hun kromme zondige beraadslagingen toch iets zien schijnen van de goedkeuring en van de gunst van God. Want zomaar, zonder dat ze ernaar gezocht hebben, komt één uit Jezus' eigen discipelenkring om hem in hun handen over te leveren. En toen zijn ze het spoedig eens geworden. Judas zou zijn 30 zilverlingen krijgen en zij zouden Judas' meester in handen krijgen. Nou, en zo is het dan ook gebeurd. En zo is Judas de verrader geworden. En zo heeft Judas eraan meegewerkt om Jezus in handen van het Sanhedrin uit te leveren. In de nacht is hij gearresteerd. Ja, het moest wel, want dat was de beste gelegenheid. En heel hun beraadslaging over niet op het feest viel daarmee wel in duigen, maar de gelegenheid was te mooi. Dan moeten ze maar risico lopen dat het volk er ontevreden over is of in opstand komt. Maar nu ze de gelegenheid hebben om Jezus te arresteren door toedoen van Judas, nu mogen ze die gelegenheid niet laten glippen. En zo is hij in de nacht in Gethsemane, de plaats waar Judas wist dat hij was, gearresteerd. En dan vertelt ons de evangelie dat hij naar zijn rechters gebracht wordt. Eerst naar de kerkelijke rechtbank en later, de volgende dag, voor de wereldlijke rechter, de Romeinse stadhouder Pilatus. Maar eerst voor de kerkelijke rechtbank, het Sanhedrin. Maar het is nacht en niet alle leden van het Sanhedrin zijn op de hoogte van wat er gebeurd is. Ze moeten nog gewaarschuwd worden. En dat neemt nogal wat tijd voor ze allemaal bericht gekregen hebben dat er een spoedzitting van de Joodse Raad gehouden zal worden. Intussen wil men echter geen tijd laten verloren gaan. En Jezus, de gearresteerde, wordt daarom eerst naar Annas gebracht. Zo lezen we in vers 13 van Johannes 18. Annas, de schoonvader van Caiaphas. Waarom brengen ze hem daarheen? Wie was trouwens Annas? Wel, Annas is een keer hoge priester geweest. En die titel, die krijgt hij in het evangelie zo af en toe nog. Al is hij niet meer in functie. Al is hij door de Romeinen van de hoge priesterlijke waardigheid ontheven. Toch wordt er in Israël nog terdege met deze oude Annas gerekend. Het is nog altijd een man van gezag. Het is nog altijd een man wiens invloed groot is. En ongetwijfeld is hij het helemaal met zijn schoonzoon eens geweest, toen die voorstelde dat Jezus maar ter dood gebracht moest worden. Wel nu, naar deze Annas wordt Jezus gebracht. Ik denk dat het is gebeurd met de bedoeling dat Annas een soort voorverhoor zou kunnen toepassen. Opdat er misschien in dit voorverhoor een aantal dingen op tafel zouden komen die ze later nog weer zouden kunnen gebruiken. Misschien zegt Jezus wel iets waar ze hem later mee kunnen vangen. Misschien laat hij zich wel wat uit zijn mond vallen waar ze later een beschuldiging van kunnen maken. En zo komt Jezus voor Annas, terwijl het Sanhedrin, de leden van het Sanhedrin, bijeengeroepen worden voor de officiële vergadering. En wat onze tekst ons dan ook vertelt, dat moet u zien als dat voorverhoor voor de schoonvader van Caiaphas. Als in vers 19 dan ook staat, de hoge priester vraagde Jezus van zijn discipelen, dan is dat in dit geval niet Caiaphas. Dat komt later. En dat wordt ons met name in Matthäus en Marcus uitvoerig beschreven. Maar dan is dat hier die gewezen hoge priester, die vroeger hoge priester was en die door de Romeinen is afgezet, maar die onder de Joden nog een groot gezag geniet. En zo gaat er evenmin tijd verloren, zo wordt de tijd nuttig besteed en zo is er alvast toch wat gebeurd in zaken het verhoor van Jezus. En het doel van dit alles, ik zei het u al, ze hopen uit Jezus' mond iets te kunnen bejagen wat ze later tegen hem zouden kunnen gebruiken. Oh ja, zijn vonnis is al geveld, zonder dat hij gehoord is. Het is al besloten dat hij sterven moet. Maar ze moeten dat besluit dat genomen is nu toch ook nog grond gaan geven. Ze moeten er toch rechtsgrond onder gaan bouwen. Ze moeten toch argumenten hebben, steekhoudende argumenten. Ze hebben straks voor het uitvoeren van dat vonnis toch de toestemming van de Romeinse overheerser nodig. En zal Pilatus hen toestemming geven, dan zullen ze toch met gedegen argumenten moeten komen. En zo gebeurt het dat Jezus voor Annas en voor een deel van de Joodse raad die al aanwezig waren gebracht wordt en dat hem daar gevraagd wordt naar zijn discipelen en naar zijn leer. Daarover gaat het onderzoek dus in de eerste plaats, over zijn discipelen en over zijn leer. Als u over de volgorde van die twee dingen nadenkt, dan treft u iets. Dat is niet logisch, om eerst naar de discipelen te vragen en dan pas naar de leer. Het moest omgekeerd gebeurd zijn, want de leer is belangrijker dan de discipelen. Wat Jezus brengt, is belangrijker dan het aantal volgelingen dat hij heeft. Zijn boodschap is belangrijker dan zijn volk. Maar volgens Annas niet. Annas gaat ervan uit dat het volk, de volgelingen, de discipelen, belangrijker zijn dan wat hij zegt. Annas was tenslotte een Sadduceer, een vrijzinnige, en die bekommert zich niet zozeer om de leer. Dat is hem al gauw goed. Maar die Annas is veel meer beducht voor de volgelingen. En hoe groot het aantal volgelingen is, en hoe groot de partij is die Jezus aan het verzamelen is, dat heeft meer zijn belangstelling dan de boodschap die Jezus brengt. En vandaar dat hij het in deze volgorde doet. Eerst de discipelen en dan de leer. En wat heeft hij dan gevraagd ten aanzien van de discipelen wel? Wat denkt u? Hij heeft gevraagd wie dat dan wel zijn, de discipelen van Jezus. Wat dat voor mensen zijn, uit welke lagen van de bevolking dat ze komen. Zijn dat invloedrijke mensen of zijn het mensen die niet zoveel invloed hebben? Zijn het meer gewone burgers die in stilte teruggetrokken leven? Hoeveel zijn het er? Dat vindt Annas nogal belangrijk. Hoe ver reikt namelijk de invloed van Jezus? Dat kan hij te weten komen als hij weet hoe groot het aantal volgelingen is en hoeveel en wat voor mensen Jezus volgen. En wat de leer betreft, oh ja, wat voor boodschap brengt Jezus dan? Hoe komt het dan dat hij nogal wat invloed heeft? Waarmee weet hij het hart van de mensen dan te treffen? Wat zijn de speciale punten van zijn leer? Maar dat hangt er een beetje bij, naar het oordeel van Annas. Dat is het belangrijkste niet. En langs deze weg, door middel van deze vragen, door middel van het aan de orde stellen van deze punten, probeert Annas dus te constateren dat Jezus en zijn optreden inderdaad gevaarlijk zijn. Gevaarlijk voor de rust onder het volk. Hij is gevaarlijk, dat hebben ze geconstateerd in het Sanhedrin. Gevaarlijk, want als dat zo doorgaat met zijn invloed, dan zullen zij hun invloed kwijtraken. Maar wat zou het nu mooi zijn als bewezen kon worden dat Jezus met zijn optreden en met het winnen van een partij en met het krijgen van aanhangers inderdaad ook gevaar zou opleveren voor de Romeinse overheersers. Dan moeten de Romeinen toch wel ingrijpen en dan zullen ze als Sanhedrin vrij gemakkelijk hun zin kunnen krijgen. Maar ondertussen is deze hele gang van zaken voor de Heere Jezus opnieuw lijden. Want hij heeft het scherp aangevoeld dat men hem met al die vragen die ze hem nu stellen ergens op betrappen wil. Hij voelt heel scherp aan dat alles onrechtvaardig gebeurt. Hij weet dat. Hij weet wat in het hart van de mens is. Zelfs meer nog dan wat ze uiterlijk laten merken, weet hij. Hij weet hun motieven. Hij kent de sluwheid van deze oude Annas. Hij weet van dat besluit dat ze al eerder genomen hebben op voorstel van de hoge priester dat hij sterven moet. Hij weet dat ze nu alleen nog maar aan het zoeken zijn om daar wat gronden voor aan te voeren. Hij weet dat alles onrechtvaardig en oneerlijk in het werk gegaan is. Hij weet dat men zijn dood op het oog heeft. En het heeft hem pijn gedaan. En nu moet hij zich verantwoorden. Nu worden hem vragen gesteld over zijn discipelen en over zijn leer. Over zijn leer moet hij zich verantwoorden. En waarom vragen ze naar zijn leer? Omdat ze heilbegeerig zijn? Wel nee. Omdat ze het nog eens willen horen wat hij al zo herhaaldelijk gezegd heeft, die boodschap van genade voor zondaren. Zijn ze er benieuwd naar? Zijn ze er werkelijk hongerig naar? Nee. Men wil zijn boodschap, men wil zijn prediking tegen hem gebruiken. Men wil er gif uitzuigen. Men wil er gebruik van maken om hem ermee te veroordelen. En dan vooral dat hoofdpunt in het onderzoek. Hoe pijnlijk is dat voor hem geweest? De hoge priester vroeg hem van zijn discipelen. Daar begon het mee. Daar concentreerde het zich in de eerste plaats op. En dat was uitermate pijnlijk voor de Heere Jezus. Hij heeft discipelen. Maar als Annas hem op dit ogenblik vraagt waar ze zijn, dan moet hij zwijgen. Want ze zijn verdwenen. Ze hebben hem verlaten. Ze waren allemaal aan hem geërgerd. En toen zijn ze van hem weggevlucht. Hij heeft zoveel voor ze gedaan. Hij heeft ze geroepen. De een uit het tolhuis, de ander bij de netten vandaan. Hij heeft ze geroepen. Hij heeft ze getrokken met onweerstaanbare kracht. Hij heeft ze aan zich verbonden. Hij heeft ze onderwezen. Hij heeft hen zijn vertrouwen gegeven. Hij heeft ze uitgezonden om te prediken in het koninkrijk Gods. Hij heeft het, als ze aangevallen werden, voor hen opgenomen. Hij heeft hen gezegend. En nu staat hij alleen. Nu hij gevangen genomen is, nu is hij van al die geroepen en onderwezen discipelen verlaten. Hadden ze hem dan toch niet echt lief? Was het alleen maar lippentaal geweest toen ze beleden dat hij de Christus, de Zoon van de levende God was? Was het alleen maar lippentaal geweest van Petrus toen hij zei: tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Waren ze dan allemaal geveinsden geweest die het 3 jaar lang volgehouden hadden om te huichelen dat ze hem lief hadden en dat hun ziel aan hem verbonden was? O zeker, ze hadden het oprecht gemeend. Het was geen gehuichel, het was geen geveinsdheid als Petrus hem beleed en als de anderen hem beleden. Het was oprecht, het was eerlijk, het kwam uit hun hart, het was zelfs door de Geest hen geleerd. En zo was er waarlijk een band en zo waren ze hem waarlijk gevolgd uit liefde en uit innerlijke verbondenheid. Maar toch, nu in deze nacht waarin Jezus verraden werd en gevangen genomen is, nu is de vrees zo sterk en nu is de ongelovigheid in hun hart zo groot geworden dat zij bij hem vandaan gevlucht zijn en dat ze hem verlaten hebben. Maar beseffen ze dan niet wat ze hem daarmee hebben aangedaan? Beseffen ze dan niet dat ze op deze manier zijn lijden, dat toch al zo groot was, nog hebben verzwaard? Beseffen ze dan niet dat zij Annas en Caiaphas gelegenheid geven om spottend en smalend tegen Jezus te spreken? Nee, ze beseffen het niet. Ze hebben er geen erg in wat zij met hun verlaten, met hun vluchtende heiland hebben aangedaan. Want ze denken alleen aan zichzelf en ze zoeken alleen zichzelf in veiligheid te brengen. Maar intussen is het voor de heiland die daar gebonden voor de oude Anna staat. Dus is het voor de heiland die hier begint voor zijn rechters, door zijn rechters verhoord te worden, een pijnlijke, een vernederende ervaring, dat er in de rechtszaal niemand is die voor hem opstaat. Dat er niemand is die hem te hulp komt. En als Annas hem naar zijn discipelen vraagt, dan is er niemand van die discipelen die hem enige troost of enige hulp biedt. Nou, en van welke kant kwam dan het zwaarste lijden? Van de kant van zijn vijanden of van de kant van zijn vrienden? En wat heeft de Heere Jezus geantwoord toen hem gevraagd werd naar zijn discipelen en naar zijn leer? Wel, als u het antwoord leest in de versen 20 en 21, dan treft het u dat hij op dat eerste punt van onderzoek niet is ingegaan. Over zijn discipelen heeft hij geen woord gezegd. Wat zou hij kunnen zeggen? Wat voor goeds zou hij over hen kunnen? zal hij kunnen zeggen dat ze hem toch in oprechtheid waren gevolgd? Als Annas vraagt, wie zijn uw discipelen, waarom hebben ze u gevolgd, wat bindt hen aan u? Zal Jezus daarop antwoorden hoe het gegaan is, wat hij voor hen gedaan heeft, wat zij aangaande hem beleden hebben, en dat hij ervan overtuigd is dat dat uit oprechtheid van hun hart gebeurd is, en dat zij hem in waarheid hebben lief gekregen? Annas zou terstond hebben kunnen zeggen, en waar zijn ze dan nu? U zegt dat ze u uit liefde gevolgd zijn. U zegt dat ze u in oprechtheid beleden hebben. Dat ze hun leven aan u en aan uw dienst verbonden hebben. Dat u ze in genade hebt aangenomen. Waar zijn ze dan nu? Laten ze u dan nu alleen? Over zijn discipelen heeft Jezus, blijkens wat we lezen in vers 20 en 21, niets gezegd. Als hij niets zegt, dan betekent dat evenwel niet dat hij zich van hen afkeert. Als hij over hen zwijgt, dan betekent dat niet dat hij hen verloochent. Ze mogen hem verloochenen, maar hij behandelt hen zo niet. Ze zouden het wel verdiend hebben. En als de Heer het gedaan had, zou het geen onrecht geweest zijn. Ze hadden het verdiend, ze hadden het zich waardig gemaakt dat hij zijn handen nu van hen zou aftrekken. Maar dat doet hij niet. Hij zwijgt over hen, want hij wil hen niet in moeilijkheden brengen. Hij noemt geen namen, want anders zouden ze hen ook kunnen gaan arresteren. Hij verraadt er niet één. In de hof heeft hij gezegd, indien gij dan mij zoekt, zo laat deze heen gaan. En daar blijft hij bij. En ook dat zwijgen over zijn discipelen hier omtrent zijn discipelen, dat zwijgen omtrent zijn discipelen voor Annas, dat is met de bedoeling, indien gij dan mij zoekt. En Annas, nu hebt ge me toch? Wat wilt ge dan nog meer weten van mijn discipelen? Het ging u toch om mij? Mij hebt geen hand, ik sta hier gebonden voor u. Laat deze heen gaan. Hij verloochent ze niet, hoe ontrouw ze ook geweest zijn. Hij blijft bij dat borgwoord, laat deze heen gaan. En nog liggen ze onder zijn voorbeden. Ja, ook dat laatste. Tegen Annas zegt hij geen woord over zijn discipelen. Tegen Annas niet. Maar terwijl hij hier voor zijn rechter staat en verhoord wordt en zich verantwoorden moet, gaat tegelijkertijd zijn voorbeden ononderbroken door, ook voor zijn ontrouwe discipelen. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden, zo zei hij tot Petrus. Maar die voorbeden geldt ze allemaal. Hij bidt voor hen, dat zij in deze ook voor hen zo moeilijke nacht, waarin de ongelovigheid in hun hart triomfeert en waarin de zwakheid van het vlees en zulke parten speelt, dat zij toch hun geloof niet gans en al zullen kwijtraken. Hij bidt voor hen, opdat ze toch door de Vader bewaard zouden kunnen worden, ook in die moeilijke uren van zielsverzoeking en van strijd. En terwijl hij tot Annas zwijgt, gaat zijn gebed door en bidt hij, Vader, bewaar ze, zoals ik ze tot nog toe bewaard heb in uw naam. Zijn zij ontrouw, hij blijft getrouw. Verloochenen zij, hij verloochent ze niet. Integendeel, hij draagt ze als de hoge priester ook nu op zijn hart. En hij zorgt voor hen als zij hem alleen laten. Maar terwijl hij over zijn discipelen niets zegt, gaat hij wel in op de vragen die Annas eigenlijk van minder belang achtte, maar die hij niet van minder belang acht, de vragen ten aanzien van zijn leer. Alleen als hij daarop ingaat, maakt hij het aan Annas en aan de anderen wel duidelijk. Dat Annas dat eigenlijk wel had kunnen weten al. En dat hij het ook behoorde te weten. Zoals de Joodse leidslieden die geroepen zijn om het volk leiding te geven in geestelijke en godsdienstige zaken, toch horen te weten wat er onder het volk gaande is. Heeft Jezus trouwens in het verborgene gesproken? Is hij in het geheim bezig geweest een leer te verkondigen waarmee hij niet voor de dag durfde komen in het openbaar? Is hij in het geheim bezig geweest een aanhang te verwerven? Hij heeft toch altijd in de synagoge gesproken? Hij heeft toch gesproken in het publiek, in de tempel waar al de Joden samenkomen? Is hij ooit bang geweest voor het onderzoek dat naar zijn leer zou worden ingesteld? Iedereen, in Noord en Zuid, ze kunnen toch op de hoogte zijn van wat hij gepredikt heeft? Heeft zich nooit voor zijn leer geschaamd, het was toch de waarheid die hij verkondigde? En nu wil Annas daar op het allerlaatst, nu hij Jezus gevangen voor zich heeft, nog wat van horen. Nee, Annas, 3,5 jaar lang hebt u het kunnen horen. Wat ondervraagt gij mij? Moet ik het nu nog een keer gaan zeggen? Hier vlakbij, in de tempel, heb ik het meer dan eens verkondigd. Vraag het aan degene die mij gehoord hebben. Vraag het aan de mensen in Jeruzalem die het weten kunnen omdat ze ernaar geluisterd hebben. Vraag het in de synagoge van Nazareth waar ze me gehoord hebben, in Capernaum. Vraag het aan uw eigen dienaren die u een keer uitgezonden hebt om mij te vangen en die geluisterd hebben, maar die onverrichte zaken teruggekeerd zijn in de vergadering van het Sanhedrin. En toen ze zeiden, maar hebt u hem niet gebracht? Toen zeiden ze, nooit heeft iemand gesproken als deze mens. Zo waren ze onder de indruk van Jezus' boodschap, van Jezus' woorden. Vraag het hen wat mijn leer is, wat ik geboodschapt heb. Zo antwoordt Jezus. Te midden van zijn lijden is hij toch de koning. Te midden van zijn vernedering, want daar staat hij gebonden. En straks, een ogenblik nog maar, en hij krijgt een klap in zijn gezicht van een van de dienstknechten van de hoge priester. En een poosje later in diezelfde nacht zullen ze hem blinddoeken en bespuwen en slaan en zeggen, profeteer ons, wie is het die u geslagen heeft? Maar te midden van zijn vernedering, als hij gebonden als een gevangene daar staat, verlaten door zijn discipelen, gehaat door zijn vijanden, staat hij toch in goddelijke majesteit en in koninklijke heerlijkheid. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. En zo laat hij het Annas weten, dat Annas met de vraag naar zijn leer te laat komt. Die vraag had Annas eerder moeten stellen, zowel persoonlijk als ambtelijk. Heren, wat hebt u te zeggen? Dan had hij moeten gaan, desnoods in de nacht, met die collega uit het Sanhedrin Nicodemus, die met Jezus wilde spreken en die benieuwd was naar de leer van Jezus, maar die er een geschikt moment voor uitzocht. En die kreeg wel antwoord. En het is hem tot een eeuwige zegen geworden. Maar Annas wilde toen niet en hij vraagt het nu ook nog niet uit heilbegeerte. Gemeente, er komt een tijd dat Jezus op de vragen naar zijn leer geen antwoord meer geeft. Laten we met die gedachte eerst eens tot onszelf inkeren. Er komt een tijd dat Jezus op de vraag naar zijn leer, naar zijn evangelie, naar zijn boodschap geen antwoord meer geeft. Dat zien we hier bij Annas. Weten wij wat de leer van Jezus is? We kunnen het weten, nietwaar? En verstandelijk weten we het ook wel, zoals Annas er ook best wat van geweten heeft, wat hij gehoord heeft, wat hij opgevangen heeft. We weten toch dat de leer van Jezus,
de leer van de genade voor zondaren is. Dat de leer van Jezus de leer is die ons verkondigt de verzoening door zijn bloed. En de vrede met God op grond van dat bloed, van die offerande van Christus. We weten dat de leer van Jezus de leer is van verzoening met God. Door de voldoening aan het recht van God, aan het kruis van Golgotha. We weten dat de leer van Jezus is dat de mens niet door goede werken of door eigen toedoen, door vroomheid of door deugd de zaligheid verwerft, maar alleen door het waarachtige geloof in dat werk dat Hij heeft verricht. Die dingen weten we, die kunnen we weten. Maar hebben wij naar die leer al eens een onderzoek ingesteld en dan vanuit een heilbegerig hart? Hebben wij naar die leer al eens zo'n onderzoek ingesteld zoals we dat lezen dat Maria in Betanië deed? Toen Jezus daar kwam en toen hij zijn leer ging verkondigen, toen hij zijn boodschap ging brengen, toen hij het evangelie ging verkondigen, toen liet Maria het werk het werk. En ze zat aan de voeten van Jezus om te horen wat hij tot haar sprak. Want in haar ziel herkende ze de belijdenis van de dichter. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. En hebben we vanuit die geestelijke instelling, vanuit die hartelijke begeerte, een de leer van Christus lief gekregen. En hebben we er zo naar leren luisteren. En is zo die boodschap die hij brengt voor ons al tot leven tot voedsel, tot geestelijke drank geworden. Met andere woorden, gemeente, als we dan de leer van Jezus kennen, als we dan weten, als het ons gezegd is wie Hij is, wat Hij doet, wat Hij geeft, wat Hij vraagt, heeft dat dan in ons leven vrucht gedragen? Hebben we Hem als de goede herder leren horen in zijn leer? En hebben we hem als schapen zijner weide leren volgen, zoals het van de schapen toch gezegd kan worden, ze volgen mij, want ze kennen mijn stem? Hebben wij zo, door de werking van Gods geest, die heilsboodschap, want de leer van Christus is de heilsboodschap, hebben we die heilsboodschap lief gekregen en er innerlijk een verbondenheid aan gehad, zodat we met de dichter zeggen, uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Kennen we dat geheim van die andere Maria, de moeder des Heren, van wie we lezen dat ze al die dingen bewaarde, die overleggende in haar hart? Is zo de leer van Jezus ons dierbaar, kostbaar, heilig geworden? En is dat voor ons het rijkste geworden waar onze ziel zich in verlustigen kan? Als we het alleen van horen zeggen hebben, en als we er alleen een niet meer dan een verstandelijke belangstelling voor hebben, en het heeft ons hart nog nooit geraakt, ach, dan draagt het ook geen vrucht in ons leven. Maar bedenk toch, eens zal een mens die het in dit leven niet gedaan heeft, gaan vragen naar de leer van Jezus. Als we het in dit leven allemaal maar onopgemerkt aan ons hebben laten voorbijgaan, als we het in dit leven in de genadetijd niet hebben gezocht met inspanning van al onze krachten. En als die genadetijd dan voorbij is, dan zullen we toch een keer gaan vragen naar de leer van Jezus. Dan zullen we toch nog begeerig zijn om nog één keer een woord van Hem, een woord dat van genade spreekt, een woord dat hoop geeft, te horen. Dan zullen we nog één keer begeren. Een preek, al was het maar een halve of een tiende deel van een preek van Jezus te mogen verstaan. Nog één nodiging, nog één lokstem, nog één roepstem, nog één woord van waarschuwing. En dan zullen we willen luisteren. Maar dan antwoordt Jezus niet meer. Annas kwam met zijn vraag naar Jezus leer te laat. En zoveel zullen met hun vraag naar Jezus leer, naar Jezus evangelie, te laat komen. En dan zwijgt hij, want ze hadden het kunnen weten. Wat ondervraagt gij mij? Wat vraagt ge me nu nog? U hebt 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 jaren gehad in dit leven. Om naar mijn leer te vragen, om mijn woord te zoeken, om een genade te kennen. Je hebt zoveel tijd gehad, zoveel roepstemmen gehad, zoveel gelegenheden gehad, dat ik klopte op de deur van uw hart en toen hebt ge niet open gedaan. En toen hebt ge geen gehoor gegeven, maar toen zat ge druk in andere dingen en toen was ge bezet met andere bezigheden. En er was voor mij en voor mijn leer geen woord, geen plaats. Nu klinkt het evangelie niet meer. O, bedenk toch dat we alleen in het heden der genade zaligmakend en ondervindelijk de leer van Jezus kunnen leren kennen. Bedenk toch, gemeente, dat het daarom in het heden der genade geschieden moet. Dat we met Maria aan Jezus voeten moeten terechtkomen om daar te luisteren met open oren en ontsloten harten om zo daar zijn woord als het water des levens in te drinken. Nu is het er nog. Nu kunnen we nog informeren, heren, wat is uw leer? Wat verkondigt u aan zondaren? Nu kunnen we nog onderwezen worden in die blijde boodschap van Gods genade voor het verlorene en dat om de verdiensten van Christus. O, laat de tijd, de kostbare genadetijd, niet voorbij gaan. Er is nog een element waarmee we tot onszelf moeten inkeren, gemeente, als wij letten op dat voorverhoor van de Heere Jezus voor Annas. Hij is ook onderzocht ter aanzien van zijn discipelen. En dat element, dat is ook rijp voor toepassing. Annas vroeg hem naar zijn discipelen, wie zijn het? Waar komen ze vandaan? Wat zijn dat voor mensen? Waar zijn ze nu? Dat vroeg Annas in de eerste plaats. En dat vraagt de wereld altijd weer in de eerste plaats. Ja, de wereld doet net als Annas, die is eigenlijk meer geïnteresseerd in wat voor volk de Heere nou heeft dan in de leer, de boodschap die hij laat verkondigen. Wie horen er nou bij zijn volgelingen? Wat zijn dat voor mensen? En daarom gaat dat onderzoek nog door. En Christus wordt beoordeeld naar zijn discipelen. Daarom weet de wereld ook zo heel precies wat de fouten van die discipelen zijn en waar hun ellenden en gebreken in bestaan en de vuile vlekken en de vuile smetten die er aan te wijzen zijn. En op grond daarvan wordt Jezus, hun meester, gehoond en gesmaad. En vandaar dat die discipelen zo'n geweldige verantwoordelijkheid dragen. Daarom staat er ook, Paulus schrijft dat in de tweede brief aan Timotheus, het vaste fundament God staat, hebbende dit zegel, de Heere kent degene die de zijne zijn. En een iegelijk die de naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid. Want de verantwoordelijkheid voor de volgelingen van Christus, voor hen die de naam van Christus noemen, is groot. Zoals zij zich openbaren, zo op grond daarvan wordt Christus beoordeeld. Geen wonder dat apostel Paulus aan de Filippenzen schrijft, wijzend op die verantwoordelijkheid, dat hij schrijft, doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken, opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde. onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld, voorhoudende het woord des levens, mij tot een roem tegen de dag van Christus. Dat is de opdracht. Als lichten schijnen te midden van de duisternis van een krom en verdraaid geslacht. En daarom alle dingen doen zonder murmureren en tegenspreken. Voelt u? Nu gaat Anna's een onderzoek instellen naar de discipelen van Jezus. Waar zijn ze? Schijnen ze als lichten? Wandelen ze onberispelijk? Hoe hij weet zich nog te herinneren daar in de hof, dat is hem zo pas verteld. Als hij er zelf bij geweest is, heeft hij het zelf kunnen aanschouwen. En anders is het hem wel verteld, want dat is verhaal sensatie genoeg om doorverteld te worden. Dat een van de discipelen rebellie pleegde, trok zijn zwaard en hakte het oor van een van de dienstknechten van de hoge priester notabene af. En zo zijn er wel meer dingen te noemen. Tegen de discipelen gehouden kunnen worden. Schijnen ze als lichten in de duisternis? En we zagen het zo pas voor de Heere Jezus, heeft het de persoonlijke, pijnlijke kant dat ze allemaal aan hem geërgerd waren en van hem gevlucht zijn. En nu zegt Jezus, en kunt u zich indenken hoe de Heiland dat gezegd heeft? Vraag degene die mij gehoord hebben. En ik kan daarbij gedacht hebben, zoals ik zo pas al zei, aan die dienstknechten van de overpriesters die een keer uitgezonden waren om hem te arresteren en die onverrichte zaken terugkwamen. Maar zou hij niet in de eerste plaats ook bedoeld hebben, vraag het mijn discipelen dan maar. Vraag het degene die mijn leer gehoord hebben en die het woord hebben geloofd. Laten zij getuigen van mijn leer. Laten zij getuigen van de kracht van dat woord in hun leven. En terwijl Jezus dat zegt, we hebben het gelezen. Johannes vlecht als het ware twee gebeurtenissen door elkaar heen in deze geschiedenis. Wat er gebeurt met Jezus voor Anna's. En wat er gebeurt daar een klein stukje verder in de voorhof, daar buiten op die binnenplaats waar die soldaten zijn bij dat vuur en waar Petrus ook zijn handen warmt. Die twee geschiedenissen vlecht Johannes in dit gedeelte dooreen. Vraag degene die mij gehoord hebben. En er wordt er één ondervraagd die Jezus gehoord heeft. Waart gij ook niet met hem in de hof? Ik ken de mens niet. En zo heeft de Heere Anna's geantwoord, vraag degene die mij gehoord hebben. En ondertussen wordt hij door degene die hem gehoord heeft verloochend. O gemeente, als we over de diepten van het lijden en de pijn van dat lijden van Christus nadenken, dan zijn er geen woorden om te beschrijven wat in de ziel van de Heiland omgegaan is. En gaat dat nu vandaag nog door, dat onderzoek naar de discipelen? Jawel. En nog zegt de Heere tot de wereld, nou laten ze dan maar getuigen, degene die het van mij gehoord hebben. En hij zegt het tegen dat volk dat hem gehoord heeft en dat een band aan hem gekregen heeft. Wees dan altijd bereid rekenschap af te leggen van de hoop die in u is. En dan staat er daar een bij een vuurtje hier en ergens anders staat er een in andere omstandigheden. En er wordt een vraag gesteld, hoort gij ook bij hem? En de belijdenis is zonder woorden of met woorden, ik ken die mens niet en zondag zitten we in de kerk. En er zijn er die toch oprecht een band aan hem gehad hebben, gekregen hebben. Er zijn er die toch oprecht belijdenis gedaan hebben. Tot wie zullen we anders heen gaan? En dan zijn er toch ook van diegenen in wie leven de oprechte begeerte gewekt is en de keus gemaakt is en de belijdenis gedaan is en het geloof beoefend is. Er zijn er toch ook in het leven van hen die geestelijk goede tijden gehad hebben, die zich moeten schamen omdat zij hem weer verloochend hebben. En wie van degenen die nu in oprechtheid de Heere mocht leren vrezen, heeft geen reden om zich te schamen? Wie heeft dan altijd de bereidheid om de rekenschap te geven van de hoop die in hem of haar is? En wat hebben we diezelfde Petruszonde diep in ons hart? En wat ligt de ongelovigheid en allerlei ander kwaad rijk gezaaid in de akker van onze ziel? De Heer Jezus heeft geleden, onzichtbaar geleden. Oh, hij lijdt als die klap in zijn gezicht krijgt, zoals dat verderop gezegd wordt. Hij lijdt onder de spot, hij lijdt onder het onrecht, hij lijdt onder alles wat hem gedaan wordt, maar hij lijdt ook in stilte. Als hij, misschien heeft hij het hoorbaar niet gehoord, maar als hij het in zijn ziel weet, Petrus, verloochent mij. Hij lijdt als zijn discipelen geweken zijn. Hij lijdt als hij weet dat Johannes, die discipel die aan de hoge priester bekend was, die daar ook aanwezig is, toch niet de moed heeft om één woord ten gunste van de Heere Jezus te spreken. Al mijn bekenden zijn verdwenen. En al staan ze dan vlakbij en al is het dan de discipel die Jezus lief heeft. Hij zwijgt. Hij durft er niet vooruit te komen nu Jezus alleen voor zijn rechter staat. En zo heeft de borg en zaligmaker geleden, onzegbaar geleden, onbeschrijfelijk geleden. En voor wie? Wat is dat dan voor een volk? Wat zijn dat dan voor discipelen? Hij heeft gezwegen, want Annas heeft er niks mee te maken met de ondeugden en de zonden van dat volk. Maar hij moet ze voor het aangezicht van zijn vader wel belijden. Wat voor een volk is dat nu voor wie hij daar staat? Ze laten hem allemaal alleen. Als het erop aankomt, houdt Johannes zijn mond en verloochent Petrus met vloeken en eedzwering dat hij hem ooit gekend heeft. En de anderen, ze zijn weg en niemand weet waar ze zijn. Wat zijn dat voor mensen voor wie de Heere Jezus zich wilde laten binden? Voor wie hij die smaadheid en die smarten wilde dragen? Wat zijn dat voor mensen, de discipelen van Jezus? Het zijn deugnieten, het zijn mensen die het altijd weer bederven. Het is een volk dat hij komt verlossen, jawel, maar in zichzelf is er niet één die enige waardigheid of verdienste heeft. Wat een onwaardige, wat een ellendigen zijn ze. En wat heeft hij er een werk aan? En wat blijft hij er een werk aan houden tot aan hun laatste snik toe? O, deze gedachte, die kan een kind des Heren toch alleen maar tot diepe verootmoediging stemmen. Die kan hem alleen maar diep in het stof doen buigen. Die kan hem alleen maar doen bidden in belijdenis van zijn schuld en zijn ongerechtigheid. Gena, o God. Hoor hoe een boeteling pleit. Geen enkele reden hebben we om ons boven Petrus, Johannes of een van de anderen van de discipelen te verheffen. Geen enkele reden. Want het zaad van de ongerechtigheid in allerlei vorm ligt in ons hart uitgestrooid. En het ontkiemt en het draagt vrucht. En we dragen vruchten voor de dood tot oneer Gods. En hij vroeg hem naar zijn discipelen. En als de wereld naar de discipelen van Christus vraagt, dan is dat volk van Christus, dan zijn die discipelen van Christus de ontrouwen. O, wat hebben we reden om voor de Heere te buigen in diepe verootmoediging. En aan de andere kant, wat hebben we reden om ons te verwonderen over de liefde Want de zijne die hij in de wereld lief gehad heeft, die heeft hij lief gehad tot het einde. Ook toen, ik begrijp het niet. Ook toen Petrus hem verloochende, had hij Petrus lief. Ook toen Johannes zweeg, had hij Johannes lief. Want hij had ze lief met een eeuwige liefde. Hij had ze lief omdat ze hem van de Vader gegeven waren. En hij bad voor hem. Hij bad voor die Petrus van wie hij wist, nu verloochent hij me voor de tweede keer en straks zal hij het voor de derde keer doen. Vader, laat zijn geloof niet ophouden. Hij is op de zee van Satan. En terwijl wordt hij door Annas ondervraagd en krijgt hij van de dienstknecht van Annas een kaakslag. Wat een onbegrijpelijke liefde. Wat een eeuwige ontferming. Daar. En daar alleen heeft de kerk des Heren het aan te danken, dat ze verlost zullen worden. Verlost ook van dat zondige, ongelovige bestaan. Verlost ook van die verdorven aard en die ellendigheid. Verlost van die Petruszonde en van de Johannestraagheid en van de ergernis van alle discipelen. Verlost van alle ongerechtigheden. Ja, ze hebben het te danken. Aan de borg en middelaar alleen, aan hem die de zijnen lief gehad heeft tot het einde. Amen. We zingen Psalm 116, het vierde en het vijfde vers. Buigen voor uw heilig aangezicht en mogen het dan zijn in oprechte verootmoediging. Wat hebben we daar reden voor, Heren? We hebben met al die zonden u zoveel smarten aangedaan. Bekeerd en onbekeerd gelijk, Heren, we hebben u reden gegeven om heel anders met ons te handelen dan u doet. En dat u ons nog spaart en draagt, het is alleen omdat gij er lust in hebt. Maar wat hebben we reden om ons te verootmoedigen? Ook uw volk en kinderen, Heren, als de Heere Jezus gevraagd werd naar zijn discipelen, en als hij antwoordde, vraagt degene die mij gehoord hebben, stond Petrus daar en zijn meester werd door hem verloochend. Zweeg Johannes.
En de andere discipelen waren nergens te vinden. Heere, dat is het beeld van de kerk als de verlossing verricht wordt, als het verlossingswerk gedaan wordt. Er wordt niet meegewerkt door niemand van de uwen. Er is er geen één die een steen heeft bijgedragen. Er is er niet één die door enige verdienste of deugd iets heeft gedaan. Er is er niet één die enige verlichting heeft gebracht in uw lijden. De psalm die we zongen heeft het treffend gezegd. Al mijn bekenden zijn verdwenen. Heere, zo hebt u het ondervonden toen u daar gans alleen stond. En toch hebt u de uwe lief gehad tot het einde. We kunnen het nooit begrijpen. We kunnen het nooit doorgronden. Dit is een wonder in onze ogen en dat zal de eeuwigheid duren ook. Dat u voor zo'n volk uzelf in de dood gegeven hebt. Dat u de uwen lief gehad hebt, Heere, tot het einde toe. O, geef dat uw kinderen er hier op aarde al iets van kennen, van die verwondering, van die stille verwondering, van die aanbidding. Dat ze er klein onder mogen worden en ook klein van schaamte en van verootmoediging als ze bedenken wie ze waren en wie ze hadden moeten zijn. Heere, we bidden u dat het eenzijdige werk van uw genade in de verlossing van uw volk en kinderen meer en meer gestalte mag krijgen, meer en meer tot aanbidding mag brengen, meer en meer beleefd en bewonderd mag worden. En dat we zo door het werk van uw geest mogen gaan verstaan, Heere, dat het alleen door u is, ja door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En nu bidden wij, Heer, ook voor diegenen die u niet kennen. De geschiedenis van vanmorgen bewees dat er een tijd kan komen dat u uw leer niet meer bekend maakt. Dat u erover zwijgt, want we hadden het kunnen weten. En het is ons ook gezegd, Heer, het is ons ook vandaag weer gezegd. O, dat we toch allen mogen beseffen dat het heden der genade zo geweldig belangrijk is. Dat we maar niet kunnen uitstellen, dat we maar niet voor ons kunnen blijven uitschuiven. Dat we de dag maar niet kunnen vertragen, maar dat we nu, terwijl we zijn stem horen, hem te voet zullen vallen, hem zullen smeken om zijn vrede. Heere, we bidden u, draag ervoor zorg dat uw woord zijn werk mag doen in ons alle leven en zegen ons om Jezus wil. Amen. Psalm 89, het zevende vers. Gaat ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. Genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.